Maar dat had ik ook opgeschreven. Is niet een beetje
arrogant
om te denken, ik heb het door, dus ik zie het. En dan ga ik nu anderen even vertellen hoe zij het ook door moeten hebben.
Hoe schrijf je dat op? Hoe doe je dat? En... Ja.
Welkom bij Als je het door hebt, dan zie je het. Een podcast over spiritualiteit. En dit is eigenlijk onze bonusaflevering, hè? Moeten we het maar een beetje noemen. Want,
dit is gewoon nummertje 7.
Ja, nummertje 7. Ja, we hadden bedacht om...
7 is wel het volmaakste getal wat er is natuurlijk. Nou, dus het moet de volmaakste aflevering worden.
En waarom is dat zo?
Ja, traditie, ik weet niet, 7 dagen.
Oh ja.
7 keer 7 is 49. Nee, dat is allemaal... Dus, en Pinkster is de 5. Nee, maar de 7 is altijd... 7 is een klassiek getal, hè? 12, 7.
Oh, dan hebben we. Is het ook zo dat je. Is het ook zo dat elke 7 jaar. Alle moleculen. Ja.
Bij mij is om de 7 jaar. Krijg ik een moment dat ik denk: van zit ik op de goede weg of niet? Het is altijd 7 jaar.
Nou, hè? Dan moest het zo zijn, zullen we maar zeggen. Dat, want we hadden eigenlijk 6 afleveringen gepland. En de vorige aflevering, aflevering 6.
Liep uit de hand.
Ja, die liep gewoon helemaal uit de hand. Dat zijn onze conclusies en onze reflecties. En we behandelen. Ja, we hebben. Opmerkingen en vragen van jullie die naar ons luisteren.
Zij zijn de schuld eigenlijk.
Ja, en we hadden natuurlijk een en ander voorbereid en we waren nog niet eens op de helft van wat we allemaal hadden bedacht dat we wilden bespreken. Dus we doen er gewoon nog een aflevering achteraan. Welkom, Ad, zeg ik dan
dankjewel,
maar.
Dankjewel,
nogmaals.
Jij ook.
Ja, want wij zitten hier met z'n tweeën. Ad de Keizer zit tegenover mij en ik ben Wieke de Keizer. En leuk als jullie, als je dit hoort, dan ben je dus aan het luisteren. En superleuk dat je nog steeds luistert. Of dat je misschien alleen deze aflevering hebt aangezet. En wij hebben het dus over spiritualiteit. En ik denk dat we er maar meteen erin duiken. Hè? Want dit is eigenlijk deel 2 van aflevering 6. Conclusies, reflecties, reacties. En we zijn de vorige aflevering geëindigd met het hebben over spirituele oefeningen. En ik heb toen ook genoemd dat als je dus spirituele oefeningen doet, nou dat zeg jij ook, dan kan het soms zijn dat je even denkt, oh, nu snap ik het. Dat je iets leest.
Het kwartje.
Ja, dat het kwartje valt. Dat je het dus heel even door hebt. En dat je het dus heel even ziet. Maar die momenten die kunnen ook heel snel weer verdwijnen. Ik heb ook vaak dat ik het dan eigenlijk niet meer uit kan leggen daarna. Dat ik iets gevoeld heb of dat ik iets ervaren heb. En dan daarna denk ik, ja, maar wat was dat dan eigenlijk? En dan heb ik er wel het gevoel, weet ik nog wel. En ook wel misschien wat ik ermee moet. Maar wat het dan precies was, dat weet ik dan ook niet meer. Maar ja, dat is denk ik ook kenmerkend voor dit soort dingen. En... Ik heb ook als reactie van mensen gehad die naar ons hebben geluisterd. Die zeiden, ja, god, wat leuk wat jullie allemaal doen. Maar jullie mogen best wel wat meer persoonlijke voorbeelden geven, hoor, af en toe. En toen dacht ik,
hoe ver gaat dat?
Hè, hoe persoonlijk moet het dan worden? maar ik denk dat het best wel leuk is om ook even wat meer dan misschien over onszelf te delen. En als je dat nou helemaal geen zin hebt om daarnaar te luisteren, dan spoel je het maar gewoon even door. Je zet hem uit. Maar als we het dan hebben zo over, over verlichtingsmomentjes. Ik heb dus nu denk ik, wat ik volgens mij in de vorige aflevering ook wel eens heb gezegd. Dat ik misschien 4 of 5 keer of zo zo'n moment echt nog me echt een beetje kan herinneren. En een paar waren daar natuurlijk heel persoonlijk van. En dan ging het echt over dat ik ineens een reactie had van... Dat ik een gevoel kreeg van... Oh, maar nu lukt het me om iets los te laten wat ik heel lang niet los kon laten. Of in relatie tot een bepaald persoon in mijn leven waar ik moeite mee had of zo. Waar ik iets wilde oplossen. Dat ik ineens voelde van... Ja, maar ik kan dat niet oplossen, dus ik moet het loslaten.
En dat lukte dan ook?
Nou ja, dat lukte dus echt, maar dat was echt een moment. Een soort van, echt een soort van inzicht.
Een flits.
Ja, en ik weet, dat was het moment dat ik... Toen was ik De Wereld van Sophie aan het lezen. Ja? Dat is een boek van Jostijn Gaarder. Het is een beetje populair...
Voor kinderen, jeugdboek.
Ja, maar het is wel heftig voor jeugd, hoor. Tuurlijk,
nee, maar het was wel geschreven hele... voor adolescenten of voor
ja, maar hij heeft heel veel, Jostijn Gaarde heet hij, hij heeft echt heel veel, ook echt wel jeugd- en kinderboeken geschreven over filosofie. Heel, die zijn heel mooi, vind ik allemaal. Maar dit is echt wel zo'n encyclopedie van de filosofie door hem geschreven. En ja, daar heb ik toen heel veel over nagedacht. En toen lag ik daar nog eens in het zwembad over na te denken. En ineens, zonder dat ik daar echt heel erg mee bezig was, maar ineens realiseerde ik me, oh, maar ik kan dit niet oplossen, ik moet het loslaten.
Ja, ja.
En niet, ik moet het loslaten, maar ik kan het niet oplossen, dus ik heb het nu losgelaten. Zeg maar. Dat was echt een... Hmm. En toen viel er echt een soort van steen, of een, ja, echt mijn hele...
Mooi.
Alles ontspande, ja, zeg maar, ja. In mezelf. Dus dat was dus een... Ja, dat was zo'n heel persoonlijk momentje. Maar ik heb het ook wel eens dus met... met wat meer algemene dingen. Bijvoorbeeld, en ik weet het moment niet meer precies hoor, maar ik weet wel dat ik denk ik een jaar of 10 of 11 was of zo, dat ik me dit voor het eerst realiseerde. Het besef dat niet iedereen hetzelfde denkt als ik.
Oh, ja.
En niet iedereen hetzelfde naar de dingen kijkt als ik. En niet iedereen de dingen op dezelfde manier ervaart als ik. Ja. Als ik dat nu zeg, dan denk ik, ja, logisch. Tuurlijk ervaart niet iedereen de dingen hetzelfde als ik. Maar als je dus, ja, er komt een moment dat je dat ontdekt. Want daarvoor heb je dat dus nog niet door. Dan denk je dat iedereen hetzelfde ziet als jij en hetzelfde daarover denkt. En ik weet dus niet meer, ik weet niet meer een moment waarop dit zo was. Maar ik kan me dus wel heel goed herinneren dat ik volgens mij toen ik gewoon op de basisschool, of misschien net op de middelbare school zat, me dat realiseerde van, oh, maar ik denk echt anders dan andere mensen. En dat is echt een, echt gewoon een verschuiving van je wereldbeeld. Was dat?
Ja, klopt. Ja,
bij mij. Dat was echt, vond ik echt heel, een heel heftig. Ja.
Wat is het gevolg daarvan geweest? Kun je dat, weet je dat? Dat je daarna, wat gebeurde er daarna dan? In jouw denken, in jouw kijken, in jouw...
Nou, ik denk in ieder geval, ik denk dat ik daar eigenlijk pas, toen ik studeerde, mm-hmm. daar echt pas iets mee heb gedaan of zo, denk ik. Want toen kwam ik, toen ik echt met mensen moest gaan samenwerken in projecten en dingen, of projecten samen moest gaan doen. Dat je dus, als je dan dus weet dat, want dat, wat voor mij super logisch is, een manier waarop we iets aanpakken of hoe we tot een bepaald doel komen of wat het doel eigenlijk is, dat in mijn hoofd dat al helemaal duidelijk is. En als ik me dus realiseer dat het voor andere mensen niet zo is, dan weet ik dan...
Ga je daar nu anders mee om? Ja. Of het geduld heb je dan? Of je gunt een ander dat hij daar niet, nog niet is? Of?
Ja, en ook, want ik heb mijn neiging is altijd heel erg van, dat ik denk, oh ja, maar dit is
zo ken ik jou
als
ook.
Als ik dit heb bedacht, dan... Ik heb een stapje overgeslagen, zeg maar, dat er ook andere wegen zijn die je kunt inslaan. Dus in mijn... beleving is dat dan ook waar we uit moeten komen. Terwijl misschien is als we het pad van iemand anders bewandelen, wel, dat duurt misschien iets langer, of misschien moeten we daar wat langer over hebben, maar dat is niet per se verkeerd. En misschien zelfs wel beter. En dus dat besef dat iedereen anders denkt, daar begint het dus mee. En daarna moest ik nog wel echt leren om daar iets mee te doen. Zeg maar. Dat is natuurlijk niet meteen. Dat lukt natuurlijk niet meteen.
Dan zie je het, maar dan.
Maar nu ben ik me wel, als ik met mensen praat over hoe we iets moeten aanpakken, ook op het werk of zo, dan denk ik, oh ja, maar wacht even, ik kan ook even een stapje terug doen en andere mensen even laten uitleggen hoe, hoe zij het zien, in plaats van er overheen te walsen. En, maar ook andersom, dat ik ook wel eens met mensen in een groep zit die heel duidelijk zeggen wat ze vinden en wat ze willen. En dat ik ook wel eens denk, oh ja, maar jullie zien ook niet wat ik zie. Dus misschien is het ook wel goed dat ik jullie duidelijk maak hoe ik het zie. Ja. Zo, en ook andersom. Zeg maar. Ja. Ja. Ja, en dat we dan uiteindelijk op de goede manier... Maar het besef dus dat je dus realiseert dat niet iedereen hetzelfde denkt als jij. Terwijl je wel in principe het aanbod is hetzelfde, zeg maar, van de wereld om ons heen. Ja. Maar dat mensen dat zo anders beleven dan ik. Herken jij dat? Heb jij dat ook?
Ja, maar veel niet als een moment, maar als een hele lange weg totdat ik tot die ontdekking kwam.
Mm-hmm.
En toen ik dat eenmaal door had, toen keek ik terug en denk ik, oh, maar nou snap ik ook dat niemand mij snapte ooit.
Ja.
Wat ik dacht inderdaad dat wat ik denk, dat denkt dus iedereen. En mijn aard, mijn karakter, mijn zoals ik in elkaar zat was, een ander weet het altijd beter.
Ja.
Dat is niet zo, maar dat is mijn zelfbeeld was toen niet zo hoog, zeg maar. Dus alles wat ik dacht, denk ik, ja, dat weten jullie allemaal veel beter, natuurlijk.
Ja.
Maar A, ze wisten niet waar ik over nadacht, dus ook niet beter. Maar ik sloeg dus al die stappen over en ik communiceerde altijd met de conclusies.
Ja.
Maar de weg daarnaartoe, die liep iedereen toch. Ik was me daar allemaal niet bewust.
Maar dat is precies wat ik ook dan herken.
Ja, maar bij jou ging het in een flits. Dus bij mij duurde dat heel lang. Dus dat lees ik in de spiritualiteitshandboek. Waar wij het nu over hebben. Mm-hmm. Zo gaat dat dus. Of het is een langdurig proces, waardoor je tot de ontdekking komt. Of het zijn van die kwartjesmomenten.
Ja, en er zijn er meerdere, hè, dan natuurlijk.
Ik heb andere kwartjesmomenten. Maar wat jij zegt, wat jij nu vertelt, dat herken ik heel erg. Maar heb ik toch tot mijn 50ste over moeten doen.
Oh ja.
Want dan ik kon dus ook geen tentamen doen. En dat kon ik wel. En ik heb ook gedaan. Want ik dacht, ja, die weten toch veel beter dan ik. Maar die professor wilde van mij weten wat ik wist.
Ja.
En ik dacht, ja, maar dan weet jij toch allemaal veel beter. Dus wat zit ik nou? Dus ik had dat gewoon niet. Ik wist gewoon niet hoe ik dat moest communiceren. Ook met mezelf niet. Ik gunde mezelf natuurlijk ook niet te zijn zoals ik was.
Ja.
Dat is niet zielig hoor, maar dat is een lange weg.
Ja.
Ik kan het best zeggen, het is best goed gekomen, toch nog?
Dat denk ik wel.
Nee, maar snap je? Maar nu heb ik het door. Ja.
Dus jij zegt eigenlijk van, jij hebt heel lang over gedaan
om
jezelf te gunnen wie je bent. En bij mij is het denk ik dat ik er lang over doe, denk ik nog steeds, om anderen te gunnen. Dus laten zij wie zij zijn.
Nou ja, dat is bij mij speelt ook nog. Maar dat kun je zo kut wel zeggen, ja.
Ja.
Verlichtingsmomenten vind ik altijd een beetje een moeilijk woord, want dat doet me altijd zo denken aan Oosterse filosofie en
ja,
zo.
Ja, maar daar komt die naam natuurlijk ook vandaan.
Maar
hè?
Verlichting is natuurlijk ook dat het licht gaat schijnen.
Ja, dat heel even een.
Dat helder wordt.
Ja, dus daarom gebruik ik die term nu dus ook.
Maar ik vind dat is ook zo'n woord, weet je wel? Weet je, ja, zweverig en zo. En dan word je ook licht. Je wordt ook licht, letterlijk,
nou
minder
zwaar.
Nou ja,
wat ik dus net zei, van dat er echt zo'n steen van mijn maag viel.
Nou
dat
ja.
is echt precies
nee,
dat.
Maar
dat
daarom is het woord verlichting een heel mooi woord.
Ja.
Maar ja, het klinkt de illuminati uit de boeken van de Brown, weet je wel. Nee, maar die hele sfeer heeft het. Maar ik ken ook
dat vind ik dus, dat is wel grappig dat je dat zegt, want dit is, dus, dit is hoe ik en sommige mensen met mij het woord God
Ja, bijvoorbeeld.
Horen,
nee, ja, dus, nou ja.
Ja, de
daar hadden we het toch over.
Connotatie die jij met het woord verlichting hebt, dat is ook een veel te moeilijk woord. De Tuurlijk. Associatie, waar je aan denkt. Ja, maar vind jij dat we dit woord, gebruik je het woord verlichting in de spiritualiteit?
Ja, in een bepaalde fase van op de geestelijke weg, hè. Dus de verlichten zijn, die zijn er. Die zijn geland ergens. En dan heb je de beginnelingen en die beginnen op de weg naar de verlichting. Verlichting is dan natuurlijk uiteindelijk dat je doorhebt wie je bent.
Ja.
Dan begint die weg en dan ben je bij de gevorderde en dan ben je bij de, snap je? Die fases, die hebben we in de spiritualiteit, die kennen we wel op de geestelijke weg. Maar het is natuurlijk een weg. Dus kun je zeggen, waar zit ik op die weg?
Ja.
Als je net begint voor je gevoel, dan zit je aan het dus begin en eind. Maar jij zegt van, ik herken het, ja. Dat is wel een geëikte manier van denken, verlichting.
Ja, dus dat is niet een term die. Want ik ken hem inderdaad een beetje meer uit de Oosterse.
Ja, maar dat is ook logisch.
Ja. Ja. Maar dus jij vindt het niet verkeerd dat we die hier ook.
Nee, en
gebruiken.
Je moet het jezelf ook gunnen dat je die momenten hebt. Dat je dat niet raar vindt om erover na te denken. Dat je ook niet. Dat je erkent dat er van die momenten zijn. Want het klinkt dan meteen heel heftig soms. Wat is jouw verlichtingsmomenten zijn die geweest?
Ja, maar, precies. Ja.
Maar daar moet je ook niet bang voor zijn. Want zo gaat het gewoon. Je krijgt het ineens door.
Ja, dat is helemaal niet de bedoeling om daar een heel grote ding
nee,
is.
Nee, dat is gewoon. Dat is bij mij, ik herinner mij echt de moment. Ja, een heleboel dingen. Maar dat ik achter mijn bureau, het was 's nachts in de nacht. En dat ik bezig was muziek te maken. Ik was zo heel jong nog. En ik ontdekte, ik kan muziek maken. Ik ga componeren. Dus had ik me verder. Dat ik ineens me mezelf bewust werd, er is geen creativiteit.
Oh ja, dat is een van jouw dingen. Ja,
die bijvoorbeeld. Hebt, ja, dat je, en ja. Dat ik denk, dat is dan gewoon. En ik denk, waarom denk ik dat? Waarom kom ik? Het gaf zoveel ruimte. Ik denk, je moet het ontvangen. Het is puur inspiratie, puur ontvangen. En daar gaat dus dingen werken. Dus toen ging
je. Maar je bedoelt daarmee, er is geen creativiteit. Want niet dat je hoeft het dus niet. Het is niet iets wat je uit jezelf moet halen.
Nee, dat gaat niet. Tenminste bij mij. Ging dat niet. Ik denk zo, het is een kwestie van ontvangen. Dus hoe zet je je oren wijd open, muziek, hoe hoor ik dat? En dat is dus iets wat je krijgt. Nou, over afhankelijkheid gesproken, dan krijg je iets. En ja, dat is dus, daar heb je niet in de hand. Dus zo ging ik dus ook over God. God is de schepper, dat is de creativiteit. Dacht ik, dat komt dus niet van mij. Dus daarom zei ik in het begin ooit tegen jou, God is ook niet ik.
Ja, daar hebben we het over gehad.
Ja, en dat is dus deze ervaring is dat. Dus ook, bij mij echt heb ik heel diep gevoeld. Ik denk, er bestaat gewoon geen creativiteit. Ja,
en dat heeft jou dus geholpen in je proces, proces eigenlijk.
Zeker, daar ben ik denk dat mijn, daar begon mijn spirituele weg, zeg maar.
Ja.
Ja, maar verlichtingsmooi. Ik heb heel veel van die aha-erlevenissen. Dat ik dacht ineens van, oh ja, zo zit het. Ik rij op de fiets. Kerkplein in Nijmegen. En ineens wist ik, Ordomissae is Lectio Divina.
Ja, Lectio Divina weet ik inmiddels wat dat is.
De Ordomissae, dat was mijn tekst waar ik op promoveerde. Een Latijnse tekst. Ik denk, verdomd, het is Lectio Divina. En toen ik dat door had, toen kon ik mijn boek schrijven. En het is bij Bach precies hetzelfde. Ik zat de Matthäus pas. Ik verdomme, Lectio Divina. Ja, hoe kom ik nou op die gedachten? Ik bedenk dat toch niet?
Ja.
Dat komt dan ineens binnen. Onderweg.
Bij mij is het ook wel dat natuurlijk, je hebt dan de gedachten. Maar ik ervaar het pas als een soort van verlichtingsmomentje. Als ik er ook iets bij voel. Als ik echt voel dat er een soort van last van me afvalt. Alsof het iets is waar ik me eigenlijk al heel lang druk over maakte. Maar me daar niet bewust van was. Dat ik dan ineens het antwoord daarop heb of zo. Terwijl, dat ik soms weet ik ook gewoon ineens. Ja, dat kan iets heel klein zijn van waar ik naartoe moet op vakantie. terwijl ik nog helemaal niet echt erover napraat. Maar dat ik ineens. Ja, het is ook helemaal niet belangrijk. Er zijn echt eerste wereldproblemen. Maar dat ik dan ineens denk, oh, maar ik moet daarheen. En dan heb ik een enorme rust daar waar ik dan, als ik dat dan weet. En wat groter van bijvoorbeeld, wat moet ik gaan studeren? Of wat moet ik me nu op focussen in mijn werk? Dus het is dan iets wat ik wel bedenk. Maar het gevoel wat daarna komt, dat ervaar ik dan een beetje als dat moment.
Ja, dat is het. Ik heb dus niet door dat het om voelen gaat, omdat ik niet anders weet. Ik ken niet anders.
Jij voelt meteen alles.
En ik heb dat niet door. Dus dat had ik ook niet door. Ik had dat dus niet door.
Dat het om voelen gaat.
Ja, want omdat ik het. Kijk, een vis in het water weet niet wat het water is. Dus voor mij was het zo evident dat zo'n ontdekking heeft onmiddellijk gevoel. Er zit niks tussen. En daarom voelde het ook zo goed.
Heb jij ook wel eens gedachten waar je niks bij voelt?
Wanhoop. Kijk, voelen is een lichamelijke.
Ja.
Wat voel ik nou? Ja, ik weet niet zo goed wat ik voel. Daar heeft niks mee te maken. Voelen is voelen. En het is een fysieke van top tot teen, zeg maar. Hè? En ook. Alle poriën, er stroomt alles uit, zou ik maar zeggen. Ik ken niet anders.
Maar het is niet zo, want bij mij gaat eigenlijk mijn gedachten in mijn hoofd gaan de hele dag, die ratelen zeg maar de hele dag door.
Ja.
En heel soms is er eentje waar ik denk, die moet ik even bewaren. Dat is een goeie, die moet ik onthouden. Maar jij ervaart het misschien helemaal anders.
Nee. Het ging over verlichtingsmomenten, zeg maar. En hoe belangrijk het gevoel daarbij is. Want dat maakt of het klopt, de gedachte.
Mm-hmm, ja.
Of de gedachte goed is, dan voel je of het goed is.
Ja, want soms heb je ook wel zo'n gedachte waar je juist een hele heel beklemmend gevoel van krijgt. Of hele negatieve.
Ja, zeker.
Ja, dat zijn natuurlijk gedachten
en dat doe
die
je zelf,
hè,
want gedachten zijn maar gedachten. Hè?
Ja.
Dus jij blijkbaar kon jij gedachten uitsluiten. Of in ieder geval, gedachten kun je niet uitsluiten. Maar zeg maar, waar je geen invloed op hebt, die knop draai je om.
Nou, dat heb ik moeten leren natuurlijk. Ja, Ja, dus gedachten waar die eigenlijk alleen maar negatieve dingen brengen, ik heb dus geleerd om me daar niet mee te identificeren.
Nou, dat vind ik dus voor mij een oefening.
Dat is ook, was voor mij ook een oefening, maar ik zeg niet dat ik dat nu supergoed kan, maar dat heb ik wel, probeer ik wel altijd heel erg, ja. Dat lukt niet altijd, nee. Hè, want ik word soms 's nachts nog steeds wakker van dat ik me zorgen maak over wat er iets de dag erna op het werk wel of niet misschien gaat gebeuren. En dan denk ik, ja, maar daar heb ik helemaal geen invloed op.
Nee, maar volmaakt zijn we niet, maar je hebt het door, zeg maar.
Dat is wel wat ik probeer, ja. Ja. Ja, en ook over dingen over, weet je, als ik oordelen die ik over mezelf heb, of waarvan ik denk dat andere mensen ze misschien over mij hebben, ja, dat heeft ook helemaal geen zin om daar...
Nee.
Dat is heel moeilijk, vind ik, daar los van te komen. Maar dat is wel wat ik probeer. Ja. Ja.
Dus denken en voelen, daar begonnen we net in de vorige
aflevering. Ja, daar begonnen we de vorige aflevering precies, ook
dat
mee.
Dat gaat
dus
samen. Ik denk zelfs in een onmiddellijkheid. Er zit geen middel tussen. Dus ja, Einstein, die dacht omdat hij voelde dat het iets was. Daar was iets mee met die relativiteit. Daar is iets mee, dat voelde die.
Ja.
En toen kwam hij op de gedachte ESMC-kwadraat. Ja, het is heel simpel wat ik nu zeg. Maar zoiets is het. Hoe kom je anders tot grote...
Maar er is wel een verschil tussen... die oefening waar we het net over hadden. Ja, dat je kunt oefenen om je niet te identificeren met je gedachten. Waar zit het voelen dan in dat stukje? Want als je dus zorgt dat je je niet met die gedachten identificeert, dan voel je het ook niet. Dan voel je niet de
vrede, de rust die het brengt.
Ja, dus dan voel je...
En de onrust die eraan vooraf gaat, waardoor je dus die oefening gaat doen, zeg maar.
Ja, dus dat niet identificeren, dat haalt het gevoel van onrust weg. Ja. Dat haalt het nare gevoel weg, ja.
Nee, dat onrustgevoel, dat is je hele lijf, hè? Dat dus protesteert. Of...
Ja. Nou, we dwalen natuurlijk weer enorm af, hè? Maar dat geeft niet.
Ja,
want daar is het de laatste aflevering voor. ik wil even door. Ik heb er namelijk nog één. Ineens iets realiseert, wat voor mij dan echt een enorme eye-opener was, gewoon van hoe ik naar de wereld kijk. En dat is dus in mijn geval dat ik me ineens realiseerde, ik weet ook niet meer wanneer dit was, maar ik weet nog wel heel goed wat het met me deed, dat ik ineens dacht, ach, alles wat wij nu eigenlijk als echt of als waar zien, hè, wat we aannemen voor waar of echt, dat zijn eigenlijk alleen maar constructen van wat we onszelf opleggen, of wat we onszelf hebben aangeleerd, of wat ons is aangeleerd door de maatschappij, of door onze familie, of maakt niet uit wie. En als je dit, sinds ik me dat dus, ik weet ook niet of dit waar is, hè, maar dit is wat mij, dit is wat ik gevoeld heb. En sinds ik me dat realiseer, kan ik me dus de hele tijd overal over de vraag stellen. Alles wat mensen zien als een soort van ideaal plaatje, of zo hoort het, of dit is toch hoe het moet, want dit is toch hoe we het altijd doen. Ik stel me dus echt heel vaak de vraag, waarom is dat dan? Is het dan zo? En is dat echt zo? Of is het alleen maar zo omdat je dat hebt aangeleerd? En als je er zelf over nadenkt, kom je misschien eigenlijk tot een hele andere conclusie? En dat kan dus gaan van iets heel banaals of bazaals tot van... je moet als je... ik ben een huis aan het bouwen, een nieuwbouwhuis. En dan heb ik een stenen muur. En dat mensen zeggen, die moet je eerst stukken voor je hem gaat verven. Ja. En dan denk ik, maar moet ik hem eerst stukken voordat hij gaat verven? Omdat hij anders instort of zo? Ik zeg maar, is het onveilig? Want dan snap ik dat. Of is het gewoon omdat men dat mooi vindt? En dan hoor ik gewoon omheen, nee, je moet hem eerst stukken. Ja, ja. En dan ga ik navragen. En dan zegt iemand, nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Je kan hem gewoon verven.
Ja.
Dan zie je gewoon die stenen erin. Maar je kan het prima verven. En dan denk ik, dat is iets heel kleins. Iets heel onbenulligs eigenlijk.
Dat is een voorbeeld.
En dat, maar als je dit dus doortrekt, hè. Want ik dan denk bijvoorbeeld over... iets wat ik veel belangrijker vind, dat er heel veel mensen zijn in deze samenleving die nog steeds, zeg ik dan maar eventjes, een soort van ideaal plaatje voor zich zien van een persoon vindt een partner, dat is een soort van doel in je leven, en dan krijg je kinderen, dat is ook een soort van doel in je leven. Dat wordt nog best wel vaak, vind ik, gezien als ja, het ideaal plaatje. En waar, ja, zo hoort het. En waar je dan dus ook op zoek gaat. Ik heb dus geen partner en geen kinderen. En ik wil ook geen kinderen. Ik wil misschien best een keer een partner, maar ben ik niet per se naar op zoek.
Nee.
Maar dan krijg ik de vraag of iemand zegt dan... Wieke is nog single. Nee,
oh ja.
Nog single. Dat impliceert echt zoveel. En dan in ieder geval, heb je nog geen kinderen? Dat impliceert zo'n wereld van... Dat iets is wat ik zou moeten ambiëren en waar ik naartoe zou moeten werken.
En wat zij wel hebben.
of in ieder geval wat zij zien als het ideaal plaatje waar we allemaal naar zouden moeten streven.
Ja, norm.
Zo'n norm. En dan denk ik, als we dat nou eens allemaal zouden loslaten. En gewoon, als we dat niet meer als norm zouden hoeven te zien. Dan zouden heel veel mensen, denk ik, hele andere keuzes durven maken. En misschien veel meer komen bij wie ze dan in hun diepste zelf zijn. En ik geloof 100% dat er echt wel veel mensen zijn die diep in hun hart het meest gelukkig zijn met één partner en een paar kinderen. Dat geloof ik meteen 100%. Ik ben niet zo iemand, denk ik. En ik denk dat er dus ook andere mensen zijn, net als ik, die dat ook niet zijn. Maar ik denk dus ook dat er mensen zijn die het heel moeilijk vinden om dat ideaalplaatje, want dat is opgelegd in films, maar ook gewoon op school en gewoon in alles wat je 20 jaar lang bent echt geconditioneerd. Om dat durven los te laten. Of ook mensen die, het gaat bijvoorbeeld ook over dat je werk doet wat onder je opleidingsniveau zit. Of dat je een promotie hebt gemaakt op je werk, wat dan echt een soort van nieuwe status oplevert, dat je er dan achter komt dat je daar misschien helemaal niet gelukkig van wordt, en dat je dan durft te zeggen, ik ga terug naar mijn oude werk, en dat toch ziet als een persoonlijke vooruitgang in plaats van een stap terug in je carrière.
Ja.
Ik zou zeggen, dat zijn dingen die we alleen maar moeten aanmoedigen bij allemaal, maar dat zit zo in onze samenleving, dat van die...
Ja.
Dit is een lang verhaal om eigenlijk te zeggen van, toen ik daar op een gegeven moment me dat realiseerde, dat ik het gevoel had van, dit zijn allemaal constructen en dat hoeft helemaal niet de waarheid te zijn. Dat gaf me ook zoveel rust en een soort van gevoel van openheid waarmee je dan naar de wereld kunt kijken. En dat helpt mij dus ook heel erg om andere mensen te zien voor wie zij zijn, zeg maar. En de keuzes die zij maken, dat ik gewoon denk, ja, maar oké, dat is niet mijn keuze, maar ja. Dat mag natuurlijk wel, dat mag heel goed jouw keuze zijn.
Nee, dat is wat jij zegt, is een heel mooi voorbeeld van dat je, zeg maar, bij jezelf kunt zijn. Dat je in deze, die gedachte die jij hebt, dat is niet alleen maar een gedachte, het is ook jouw manier van leven, kijken, voelen, denken.
Ja.
Je gaat anderen niet overtuigen van het feit dat ze in een construct zitten.
Nou, dan moet ik soms best met mijn best voor doen om dat niet te doen, hoor.
Kijk, dat nu zeg je dus precies wat het is. Je weet dat. Dat je soms moet beseffen dat je dat niet moet doen.
Ja, en ik kan ook heel slecht...
Dus ben jij rustig bij het feit dat jij dit ziet bij jezelf?
Ja.
De onrust zou nog kunnen zijn dat je anderen wil overtuigen van, zo moet het. Dan zit je weer in hetzelfde.
Ja, ja, ja.
Dat heb jij dus, nee, hoor maar, ik jou helemaal nergens zeggen.
Maar ik moet wel
zeggen.
Zorgen dat ik niet te veel omga met mensen die daar wel een beetje vast in zitten voor mijn gevoel. Want die daar, dat zullen nooit echt mijn beste vrienden worden, denk ik.
Moet dat?
Nee, maar dan moet die, ja, goed, dan
moet
je
dat willen. Wil je dat je dat wil?
Ja.
Nee, maar ja, precies, daar kies je. Ja, dat is jouw, het water waar je in zit.
Ja.
Maar dat zijn ook de mensen die jou waarschijnlijk zo ver hebben gebracht.
Nou ja, precies, dat denk
en die
ik ook.
En dan krijg je dus wat wij het over hadden, ik en jij. Hè? Dus de jij helpt jou hierin te komen bij jezelf.
Ja.
Dan word je dus jezelf aan de ander.
Ja. Ja, en wat ik dus ook heel leuk vind, ik zie dus, ik heb ook mensen om me heen die, als het dan bijvoorbeeld over kinderen krijgen gaat, die echt zielsgelukkig zijn En veel gelukkiger dan dat ik ze zag voordat ze die kinderen hadden, ja. bijvoorbeeld. Ja, dan vind ik dat dus prachtig. Dan denk ja, ik, ja, nou ja hallo, die, ja, gefeliciteerd. Ja. En wat heerlijk dat je ja, dat dit de weg is die bij jullie past.
Ja.
En nou ja, inderdaad, de meeste mensen in mijn omgeving, die dringen absoluut hun kinderen ook niet aan mij. Of in ieder geval niet dat gegeven op van, hè, van die woorden die je dan nou, wel eens hoort van, maar hè, het is het allemaal waard en dat zou je ook moeten willen. Gelukkig niet. Maar dus ik zeg ook niet dat mijn manier, wat ik wil met mijn leven, dat iedereen dat zou moeten doen. Maar ja. Ja, ik denk als iedereen misschien wat meer zijn best zou doen om te bedenken van, god, is dit iets wat ik echt, is er een reden voor dat ik vind dat zo moet?
Hoe kom je op hoe komt iemand erop om na te gaan denken wat jij nu zegt? Dus ja. Is dit nu mijn weg? Dus je vraagt gewoon, zit ik op de goede weg?
Ja.
Die vraag zegt, jij zegt nee, want ik wil niet in dat construct van zo moet het en dat is de norm en ik wil niet op die weg.
Ja.
Ik wil gaan, sla een andere weg in. Moet je eerst terug, wissel om, andere weg. Dus hoe komt, nou is het altijd heel, heel belangrijk, lijkt mij, als het om deze dingen gaat, hoe kom je erop?
Ja, hoe inderdaad.
Dus
ja.
Hoe kom, daar kom je dus op als je toelaat bij jezelf. Ah, wat voel ik nou? Weet je, wat zit ik nou? Wat moet ik, dan ben je niet psychisch ongezond, zeg maar. Want er is geen psychisch probleem. Er is toch helemaal geen, vind ik, lijkt mij niet. Maar eerder zoiets van, ja, waar moet ik nou toch naartoe? En zit ik om, het voelt, ik, het is niks verkeerds, maar ik, ja, het is het niet. Het is het niet, snap je?
Ja, precies, ja.
En dan kun je meteen weggooien, want je hoeft niks. Maar als je er iets mee wil, met dat gevoel, want dat is een heel ongemakkelijk iets. En dat is niet makkelijk, want ik bedoel ongemakkelijk. Het is ook niet makkelijk om daar naartoe te gaan, want dan moet je op de een of andere manier naar je ziel toe.
Ja.
En wil je dat? En niet iedereen wil dat, denk ik. Of kan dat, of mag dat van zichzelf. Dus je moet er ook aan toe zijn, zeg ik altijd wel. Een beetje jonge mensen moeten dan, die zijn er met heel andere dingen bezig. Maar als je de mogelijkheid hebt om die vraag te beantwoorden, zo van, of na te denken, ja, zit ik op de goede weg? Als je daar eenmaal, als je dat voelt, dan heb je de kans om wat jij nu, zeg maar, die ontwikkeling die jij nou beschrijft bij jou, dat mensen bij hun, aan hun ontwikkeling, zeg maar, bij hun ontwikkeling terechtkomen.
Ja.
Dat ze hun weg kunnen zoeken. En het is geen psychisch probleem. Hoef je niet voor naar de psychiater.
Nee, het is echt meer gewoon inderdaad een gevoel bij jezelf van, er is iets, maar ik weet niet zo helemaal zo goed.
Is het mijn bestemming? Ja.
Ja. Nou ja, dat waren een beetje de voorbeelden die ik over mezelf wilde delen. En dan heb ik eigenlijk nog iets kleins. Want we hebben het er ook over gehad, hè, dat je kunt ervaren dat je als je bijvoorbeeld iets aan het doen bent, of als je met mensen samen bent, of als ik aan het zingen ben, of als ik aan het werk ben, dat ik ineens, dat je wordt overgenomen door iets wat groter is dan jezelf.
Ja.
Dat je dus... Wat er dan gebeurt, dat je de tijd vergeet. Dat je helemaal vergeet. Dat je
er bent.
Ja, dat je dus ergens binnenkomt en je kijkt op de klok en het is 20:00 PM. En je kijkt nog op de klok en het is 4:00 PM. Ja. Dat je denkt, huh? Maar wat heb ik, met wie heb ik allemaal gepraat? En dat is soms onder invloed van alcohol, maar soms helemaal niet. Maar daar wil ik even naartoe. Want het kan dus ook zijn als ik gewoon aan het werk ben met muziek aan het schrijven ben of zo, of arrangementen aan het maken, dan kan dat ook gebeuren. Maar is het niet zo, denk jij, dat want dan voel je dus echt een verbinding, of het nou met andere mensen is, of met iets wat groter is dan jezelf, dat ervaar ik dan echt zo. Zou het niet zo zijn dat je als je verdovende middelen gebruikt, dat je dan veel vatbaarder bent voor het voelen van die connectie, en dat dat voor sommige mensen misschien heel goed zou zijn om af en toe is proberen zo'n ervaring te hebben met behulp van of alcohol of een pilletje of ik zeg maar of iets anders hallucinerends. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Twee dingen. zit ik nou te denken? Dus ik vind dat, nee, daar is niks mis mee. Dat is het eerste wat ik denk.
Wat
is
er dan verkeerd? Illegaal natuurlijk.
Nee, maar ja. Ja, nee, ongezond, weet ik veel. Maar ja, zo kun je allemaal kijken. Nee, dat niet. Het tweede is hoe ik dat zelf voel. Ik ken dat niet zelf. Ja, alcohol ken ik natuurlijk wel, maar drugs heb ik nooit ervaring mee gehad. Ik denk dat het voor heel veel mensen die gevangen zitten of in een corset zitten van wat ze zichzelf hebben opgelegd, ze moeten iets willen of ze moeten iets zijn, of dat zeg maar een bepaalde oefening helpt om uit die gevangenis te kunnen komen.
Ja.
En die oefening, ja, dat kan een mantra zijn, dat kan 3 uur Matthäus passie zijn, dat kan een symfonie van Mahler zijn, of minimal music, of een ritme, of een drugs, ik weet het niet. Maar dat kan allemaal.
Nou, wat ik wel herken, zeg maar, als ik bijvoorbeeld met vrienden ben en we hebben een paar wijntjes op, dan zijn toch je grenzen iets naar beneden, zeg maar. Of je muurtjes zijn een beetje naar beneden.
We hebben wel eens
met elkaar over. En dat je dan, we komen dan soms toch echt tot gesprekken die we daarvoor minder snel zouden hebben. Omdat we toch allemaal net iets makkelijker dingen durven delen. En misschien ons net wat makkelijker, wat kwetsbaarder opstellen. En wat meer, ook misschien juist ook wat liever voor elkaar zijn daardoor. Als we een paar wijntjes op hebben. Ja. Ja, ik denk namelijk dat heel goed kan werken. Kijk, je moet natuurlijk niet als je helemaal laveloos bent en je weet daarna niet meer waar je het over gehad hebt en je hebt ook helemaal geen herinnering meer aan die ervaring, want dan heeft het geen zin. Maar ja, dat gevoel van connectie wat je dan kunt ervaren, ik heb dat wel, dat ik dat sterker heb met als ik alcohol heb gedronken, waardoor mijn grenzen gewoon een beetje vervagen.
Ja, dan kun je ook dingen doorkrijgen. Ja.
Ja, ja, vind ik. Dat is gewoon een soort van hulpmiddel om een beetje, ja, om wat makkelijker misschien ook een connectie met iemand te krijgen.
De vraag is altijd wat er dan daarna. Dus dan heb je dat moment.
Ja.
Wat heeft dat dan doorwerking? Hoe dat dan?
Nou ja, dat is inderdaad de vraag. Hè? Want je moet natuurlijk, dan heeft het nut. En als je elkaar weer ziet en je hebt dat gevoel nog steeds van hè, weet je nog wat we toen gedeeld hebben? Dat helpt natuurlijk wel. Ja. Maar als het alleen maar een soort van uitvlucht is om er daarna niet meer over te hoeven hebben, dan is het natuurlijk een ander.
Nou ja, het zijn allemaal onderscheidingsdingen. Ja. Vind ik wel. Hoe kwamen we er ook weer op? Dus middelen, hè, had je het over.
Ja, dat ik zei dat je zo'n ervaring hebt als je een...
Maar waar het om gaat is de ervaring.
Ja.
Dus die dat het, daar begon
ik zei
je
dat
mee.
Je daar misschien makkelijker bij komt bij die ervaring als je een verdovend middel hebt gebruikt.
Ja, maar dat is dan... Ja, dat vind ik toch wel iets anders. Want dan ga je iets doen om... Maar die ervaring waarmee jij begon, dus arrangementen maken of weet ik, dat heeft met alcohol niks te maken.
Nee, maar je komt dan makkelijker in een soort van trance.
Ja, maar die trance waar je dan in komt, of dan die extase, extase betekent uit het centrum zijn.
Mm-hmm.
Of uit jezelf zijn. Dus dat betekent niet extatisch dat je stijgt, opstijgt of weet ik het, verlichting, ook allemaal prima, allemaal goed hè. Maar het letterlijk betekent ook uit de stand. Je gaat even opzij om iets anders de plek van jou in te laten nemen.
Ja.
Dat zei je ook net, dan ben je er even niet. Of is het ineens 8 uur.
Ja, dan neemt iets even over.
Nou, maar dat kan alcohol, die kan die ervaring helpen. Dat je die krijgt, bij wijze van spreken. Maar dat is niet hetzelfde als dat extase wat je overkomt als je... Zeg maar,
waarom is dat niet hetzelfde?
Omdat er is geen middel.
Nee, maar ik denk dat het je wel kan helpen om,
om
die
extase ontdekken.
Te bereiken. Want ik denk
het is meer dat je dat hebt, dat je dat kan.
Geblokkeerd zijn.
Ja, maar... Ja, okay.
En als je dan
ik weet wel dat het zo werkt, maar of de werking van alcohol en... Waar jij het over hebt, die eerste, die momenten ken ik ook heel sterk. Hè? Dus dat het je overvormt, zeg maar. Zo noemt Rusbroek dat, dus een mysticus uit de middeleeuwen. Dat je wordt over. Er komt een ander over jou heen. Dat doet alcohol, maar dat doet niet arrangementen. Dat doet het niet, maar dan gebeurt het.
Ja, omdat je dan in een bepaalde concentratie staat. En
alcohol kan misschien jou het helpen dat je wat het is dat het je overkomt. Ja, hoe moet ik het zeggen?
Maar
het is niet hetzelfde. Ik denk als jij moet arrangeren, dan moet je geen, als je dan half bezopen bent, dan werkt niet. Maar als je gaat arrangeren en je bent glashelder, kan het je wel overkomen dat je jezelf nietigt. Dat de ervaring is van, hé, ik word nu, ik ben er niet meer. Mijn ego is weg. Mijn ikkigheid is weg. Die wordt overgenomen door een ander.
Ja. Ja, misschien heb ik het dan meer over de connectie met andere mensen. Want daar kan ik het dus ook heel erg in ervaren.
Dat is wat anders.
En daar kan dan dus alcohol wel bij helpen om die connectie
om de muur
ervaren.
Ook af te breken.
Ja, precies. Ja. Dat. Ja, dus niet het gebruik van alcohol zelf zou ik niet willen omschrijven als een spirituele ervaring. Nee, maar het kan denk ik wel heel erg helpen om de voorwaarden te scheppen.
En ook het voorbeeld. Nee, dat klopt. Ja. Dat je die ruimte ziet, ja.
Ja, maar dat is niet iets.
Want de oefening op zich is ook geen doel, hè?
Nee.
De oefening is ook een middel. Maar dus die extase, dat is wat er gebeurt.
Ja.
Of noem het allemaal extase. Maar dat is dus mystieke wederkerigheid, noemen ze dat, hè? Daar hebben we het ook over gehad. Dus het arrangeren neemt dan het initiatief in jou over.
Ja.
En die mystieke wederkerigheid, dat is heel normaal, vind ik. Dus ik zeg heel gevaarlijke dingen natuurlijk, maar ik mag zeggen wat ik wil nu. Dus ik hoef geen les te geven of boeken te schrijven.
Nee,
maar die mystieke wederkerigheid, ik zie dat heel veel, daar heb ik het eerder over gehad. Heel veel in gesprekken van mensen, hoe ze daarover praten. Herman van Veen, dat was heel interessant, zat ik van de week te kijken, een interview. Die zei, hij is 80 geworden. Ken je Herman van Veen?
Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
80 en moet u niet een keer ophouden of zoiets? En dan zegt hij van, ik stop nooit, tenzij het stopt in mij.
Ja.
Letterlijk zei hij dat. Dus ik schiet overeind, ik denk, kijk, hier, dit is nou mystiek van de bovenste plank. Dat het stopt in mij. Hij stopt niet. Het initiatief van het stoppen wordt overgenomen door het, en weet hij veel...
Ja.
Dat weet hij ook helemaal niet, maar ik hou niet op. Het stopt
in
mij.
Ja.
Het stopt mij. En dan kun je zeggen, ja, natuurlijk stopt het jou. Nee, maar dat is dus, hij weet dus, ik niet, maar hij. Of jij, of het.
Ja.
Of zo. En dat is die wederkerigheid. Daar hebben wij het nu over.
Ja.
Is dat ingewikkeld? Ja, is dat ingewikkeld? De ervaring niet, maar het over nadenken, wat er gebeurt, wel. Maar het is wel heel normaal.
Ja, voor jou.
Ik denk voor jou ook. En waarom niet voor haar of hem dan?
Ja, maar omdat, om het zo te noemen, zeg maar. Dat
het
is
bewustzijn
voor jou
is er niet, het besef is er niet. Maar ik denk dat Herman van Veen zal het ook niet zo zeggen.
Nee, maar het zijn wel dingen die die heel veel mensen, als ze erbij stilstaan, wel eens ervaren.
Alleen, een van mijn leraren zei ooit, ja, mensen maken van alles mee, maar ze ervaren niks.
Ja.
En dat is dit.
Ja.
Dus je,
alsof een bewustwordingsproces.
Ja, wanneer ben je je bewust van het feit dat je, enzovoort, dat het je overkomt?
Ja.
En wat je overkomt heb je niet in de hand, maar wat je ermee doet, daar heb je in de hand.
Ja. Hey, dan heb ik nog even een paar vragen aan jou.
Ja.
En die gaan, eigenlijk naar aanleiding van wat we hier zo besproken hebben en zo. Dan denk ik, ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment een gedachte, die heb ik gewoon opgeschreven, dat ik het dus heel leuk vind om hierover te praten, over wat spiritualiteit nou is en om daarover na te denken. Maar ik zou het dus heel erg eng vinden om daar iets over op te schrijven. Omdat het dan zo, over praten, dat kan altijd, weet je wel, en dan... kun jij iets anders. Jij zegt iets aan gisteren, en het hoeft niet per se helemaal waar te zijn, want we zijn gewoon aan het praten erover. Maar zo ga je het opschrijven, wordt het natuurlijk een beetje definitief. Zij, dat gevoel heb ik dan. En omdat het ook zo erg gaat over wat we allemaal niet weten en wat we niet kunnen controleren. En ja, hoe ervaringen, dat zijn natuurlijk ook eigenlijk dat is heel moeilijk om die heel concreet, zeg maar, te maken. Hoe weet je nou dat wat je dan opschrijft... Wat is dan de waarde van wat je opschrijft? Zeg maar? wanneer durf je iets op te schrijven dat er dus staat voor de eeuwigheid? En ja, hoe weet je nou wat de waarde daarvan is en of het zeg maar waar is? Of maakt dat niet uit?
Ja, dat zijn wel verschillende dingen.
Of praat ik je nou een...
Nee, maar ik zit te denken hoe dat bij mij dan werkt. Want ik schrijf boeken, dus ja, ik...
Ja, want jij interpreteert teksten...
Bach, ja, ja, teksten en ervaringen.
Is dan jouw interpretatie en jouw, hoe jij, ja. Wat maakt dan dat dan waar is? Of
nou, ik weet, nu schiet mij ineens een, daar komt, dat is wel een goeie, wat ik nu denk. Mij schiet ineens een woord binnen. Een hele lieve, goede vriend van mij die zei: zoals jij schrijft, jij neemt de lezer bij de hand.
Mm-hmm.
Dus het is niet waar, dat is geen categorie, waar, het is niet waar. Want dat is, dan moet het ook onwaar, dan ga je iets verkondigen. Je neemt de lezer bij de hand en probeert haar of hem te brengen bij zichzelf. Je neemt de lezer bij de hand, je bent in gesprek met de lezer. En dat is denk ik wat ik doe. En dat is mystagogie, is dat. Dus ik wil de lezer... Mijn ervaringen, ik ben het enige instrument, dus ik heb mijn ervaringen. Die zijn niet waar of onwaar, maar die geven mij te denken. En die schrijf ik op omdat ze een ander helpen, denk ik, hoop ik, bij zichzelf te komen. Die dus herkent of niet herkent of zich er tegen kan verzetten. Of ik ga mijn weg, hij of zij gaat haar weg en... Ik zou eventueel met mijn ervaringen, naar aanleiding van, de ander kunnen helpen richting te vinden op zijn of haar weg.
Ja, ja.
Dat is een hele grote pretentie die ik heb.
Mm-hmm.
En dat is, vind ik wel heel erg. Dat is dus een punt wat heel moeilijk is. Mag je dat doen? Kun je dat doen voor de eeuwigheid? Hoezo heb jij die pretentie? Ja, dat is iets...
Ja. Maar dat had ik ook opgeschreven, is niet een beetje... arrogant om te denken, ik heb het door, dus ik zie het. En dan ga ik nu anderen even vertellen hoe zij het ook door
dus
moeten hebben.
Hoe schrijf je dat op? Hoe doe je dat? En
dat
moet je oefenen, moet je leren, gecorrigeerd in worden. Ja.
Ja, maar ik vind het wel...
Wij nu praten, zo moet je ook schrijven.
Ja, maar ik vind het dus al heel wat dat je dat dus durft.
Ja, ik moest gewoon promoveren. Ik moest gewoon proefschrift schrijven. Dus dat moet je ook leren, hoe je dan schrijft.
Ja.
Ik heb er heel lang over moeten. Nu is het geen enkel probleem. Dat klinkt niet alsof ik het goed kan. Dan gaat het helemaal niet, want je doet wat je kan. En je moet doen waar je goed in bent. Maar vroeger, moest ik opschrijven. Ik was nooit bij mezelf. Dus ik moest gaan naar de waarheid, moest op papier. En dat moest op... Terwijl nu denk ik, ja, het kan ook allemaal anders. Dus ik probeer heel erg bij mezelf te blijven en dan af te vragen, wat hoor ik of wat lees ik? En dat schrijf ik op en dan doe ik altijd drie keer over. Alles moet in drie keer bij mij altijd. Dus ik schrijf het op en denk, waar gaan we toch naartoe? Nou slaap ik niet en nou verder. En de dag daarna denk ik, dan gaan we zo. En dan weer nog een paar dagen, dus snap je, alles in drie keer. En uiteindelijk denk ik, dan heb ik goed kunnen verwoorden wat ik voel, waar een ander iets aan heeft. En dat weet ik, omdat ze dat teruggeven aan mij.
Ja, precies. Ja, ja.
En die zeggen ook, je moet het doen.
En het maakt dus ook niet uit dat er andere mensen zijn die die ervaring, die dat niet hebben. Die er misschien helemaal niks mee kunnen.
Nee,
ook goed. Dat geeft natuurlijk ook niet. Nee.
En morgen ga ik gewoon door met hetzelfde.
Ja.
Dus ik ben niet... Normaal heb je dan... Nou, dan heb je dat boek geschreven of is gedaan. Dan is het klaar. Maar ik geef al 20 jaar lang het openingskoor van de Matthäuspassie, leg ik zogenaamd uit. Maar dat is geen uitleggen, dat is gewoon, wat gebeurt er met je? Dat is altijd nieuw.
Ja.
Dat is dan nooit saai en de ontroering blijft altijd hetzelfde. Je verwondering blijft even groot. Dus het is ook iedere keer weer, morgen weet ik het beter dan nu. Dus ik kan ook, nu ben ik ook op het punt, als ik iets opgeschreven heb en denk, beter kan ik nou niet.
Ja.
Morgen wel. Ja. Moet ik het dan niet publiceren? Dan moet ik morgen verder. Gaan we een stapje verder? Weet je wel zo. Delen wat je hebt meegemaakt. Delen wat jouw ervaring met... Wat is je leeservaring? Is ook een vraag die mijn leraar altijd stelde. Die schreef dan. En zei, wat is jouw leeservaring? Dus niet wat ik vind. Wat ik vind? Ja, ik vind van alles. Maar nee, wat ervaar je nou bij als je het leest?
Ja. Nou goed, maar jij hebt hier natuurlijk ook voor gestudeerd. Dus dat is natuurlijk wel...
Dat vergeet ik even. En ik vind, ook even 30 jaar werk. En,
ja. En ben jij, wat ik me ook nog afvroeg, ben jij ook wel nu misschien ook wel eens bang dat je nu dan in deze podcast dingen hebt gezegd die misschien als mensen die dat horen die meer vanuit jouw katholieke werkachtergrond toen je bij het bisdom werkte of zo, ik weet niet of je veel mensen van die jou misschien nog een beetje zien als de theoloog Ad met toch een beetje de band met de katholieke kerk. Die dan dit horen en die dan dat helemaal nog niet kennen van jou, zeg maar.
Dat ze denken dat ze een heel
ander beeld van je hebben. Of is dat inmiddels niet meer zo, denk jij?
Ja, nou, vraag je iets, dat weet ik ook niet. Want hoe mensen naar mij kijken, ja, dat weet ik niet.
Nou ja, daar hoef je natuurlijk eigenlijk helemaal niet druk over te maken.
Nou ja, maar je vraagt het omdat je denkt van... Wat jij ziet, jij denkt dat het beeld wat mensen van mij hebben... door de podcast misschien veranderd wordt... omdat ze dan doorkrijgen.
Ja, omdat je nu misschien duidelijker uitspreekt...
Dat wel.
Ja, de verschil tussen...
Dat vind ik wel een beetje best wel lastig om te vermoeden. Mensen vragen eigenlijk nooit aan mij... maar wat voel jij er dan bij? Die hebben weer een oordeel over... ja, het is van ouderwets of het is van vroeger... of het, ja, Bach is eigenlijk... Snap je, die hebben een oordeel. Jij vraagt aan mij... Hoe zit dat bij jou? Dat vraagt eigenlijk niet zo vaak iemand. Die hebben meer hun eigen idee van... ouderwets of zit in een hoekje of conservatief. Ja, dat weet ik wel, dat is zo niet. Maar ze hebben wel een oordeel erover.
Ja. Nou, ik moest hier aan denken, want er was een moment... Ik weet niet of jij dat nog herinnert... maar op de begrafenisdienst van jouw moeder...
Ja, oma.
Mijn oma... Toen, die is overleden in een verzorgingshuis. Ja. En daar was ook, bij de nonnen was dat volgens mij. Ja. Daar was toen een soort van kerkdienst, waar we dan met z'n allen bij waren.
Natuurlijk.
En daar was degene die die dienst leidde. Wij zaten op de voorste rij. En volgens mij zaten wij met mama en met Freek met z'n vier
bij elkaar. Naast elkaar natuurlijk.
En toen kwam die zo bij ons op de eerste rij de hostie uitdelen. Je moest dan zeggen of je dat dan wilde of niet. En mama die zat naast mij en die zei, nee, ik hoef niet. Maar die man die die dienst had, die kende jou.
Ja, zeker, collega.
En die dacht dat hij het niet goed hoorde, dus die probeerde het nog een keer. En mama zei toch, nee, die hoeft. Dus het leek alsof hij zo van dacht, ja, maar dit is de familie van Ad de Keizer. Die nemen allemaal, weet je wel, die zijn allemaal gewoon religieus. Heilig. En toen dacht ik, daar moest ik een beetje aan denken. Aan zeg maar zo'n man die jou misschien alleen maar die hoort het helemaal niet waarschijnlijk. Maar er zijn natuurlijk mensen die jou zo zien. En die dus verbaasd zijn.
Oh ja, dat denk ik.
Dat jij en dat ze, als ze dit zouden horen, zouden ze misschien verbaasd zijn over hoe je, jouw werkelijke inderdaad gedachten en hoe je de dingen eigenlijk ziet. Ook omdat we daar hebben we in die religieaflevering over gehad. Dat alles wat zeg maar, met de kerk en met de mis en zo gebeurde. Dat jij dat heel erg op je eigen manier ervaart. En ook helemaal los kan laten. En dus nooit druk over heb gemaakt hoe andere mensen dat ervaren. Maar mensen die dat niet weten. Die weten helemaal niet hoe dat bij jou van binnen allemaal speelt. Die zien natuurlijk alleen maar de buitenkant. Maar daar kwam deze vraag denk ik een beetje vandaan. Maar daar heb jij niet echt...
Nu zo'n die ervaring...
Praat je vertel. Allemaal complex aan.
Nee, helemaal niet. Maar, dat is wel zo, ja. Want, ja.
En zou je dan willen dat die mensen dit allemaal zouden horen? Nee, of denk je van liever niet?
Nee, ook niet liever. Nee, ik denk, nee, zo is het gewoon. Ja. Nee. Ik snap dus... Ik herinner me nog wel dat ik het... Hoe bevrijdend ik het vond dat jij heel erg weerzin voelde tegen de vredeswens in de kerk.
Ja.
Dat vond ik een hele heldere moment. Ik denk, oh ja, dat voelde ik namelijk ook.
Nou, nu las ik ook toen, we hebben dus net een nieuwe paus. Het eerste bericht wat de nieuwe paus naar buiten sturen was vrede voor ons allemaal. Toen moest ik daar weer heel erg aan denken.
Echt waar?
Ja,
en wat voelde je?
Dan wilde ik eigenlijk naar Freek appen met mijn broertje. Ja, als wij vroeger in de kerk zaten, dat vond ik het allerergste moment. Dat mensen die je helemaal niet kent, Dat die zich dan omdraaien en met zo'n soort van gelukzalige blik in hun ogen ons vastpakten en ons vrede voor jou wensen. Ja, dat, ik werd daar helemaal misselijk van. Ik dacht, ja, wie ben jij en waarom moet je me aanraken?
Dat voelde ik dus ook.
Hoor je dus die boodschap helemaal niet meer. Want het is toch lief en mooi dat mensen dan zeggen dat ze me vredig vinden.
Maar je voelt iets anders.
Je voelt iets anders, ja. Dus daar moest ik weer even aan denken toen ik het bericht van de paus.
En dat is met liturgie heel moeilijk.
Ja.
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 Ja, dat vind ik zelf heel moeilijk.
Nou, nu we het toch even zo over het geloof hebben. Had ik ook nog heel kort om heel even de behoefte om heel kort even aan te stippen dat ik misschien... terugkijkend in de aflevering over religie, zelf dat het misschien overkomt op sommige punten dat ik iets tegen geloven heb. Maar dat wil ik even rechtzetten, want dat is echt totaal niet zo. Want ik vind geloven eigenlijk iets heel moois, hoewel ik het zelf misschien niet kan. Ik vind het prachtig als mensen ergens in iets moois geloven. Maar dat het voor mij dus een probleem wordt als mensen vanuit hun eigen geloof andere mensen dingen gaan verbieden of andere mensen dingen willen opleggen. En dan heeft het voor mij ook niet meer echt met geloof te maken, maar dan gaat het gewoon om dat je dan geloof misbruikt als machtsmiddel. Of ja, dat je als je andere mensen dingen wilt ontzien omdat jij iets gelooft, ja, dan wordt het voor mij zeg maar een probleem. Hier hoef ik het verder ook niet echt over te hebben hoor, maar dat was even wat ik misschien nog even wilde rechtzetten naar...
Ja.
Dat gevoel had ik. Misschien wat te negatief was overgekomen in de aflevering over religie. Maar goed, jij hebt dus geen last van dat je bang bent dat mensen nu een heel ander beeld van jou krijgen.
Ik heb wel dingen verkeerd gezegd natuurlijk. Ja, als het over God gaat, zeg je alles verkeerd. Want dan ga je ook oordelen altijd. Daar kun je niks aan doen. Want dat is het menselijk tekort, zeg maar. Maar dat moet ik me goed realiseren. Maar ik heb geen dingen, het gevoel dat ik dingen verkeerd... Nee, dat ik ook niet buiten... Niet vanuit mezelf heb zitten.
Nee, precies. En als mensen daar niet verbaasd over zijn, dan is het alleen
maar... Ja, dan is het alleen maar... Dan denk ik, daar kan ik niks aan doen dan.
Ja, precies. Nou... Dan zijn we er wel een beetje, nou, mooi. Denk ik. Denk je niet?
Ja. En dan leuk dat jij mij uitgaat. Dat vind ik wel heel frappend. Wij vinden alles normaal. Maar dat is natuurlijk niet zo, denk ik. Want jij hebt mij uitgedaagd tot met de billen bloot, zou ik maar zeggen.
Graag gedaan.
Ja, dat snap ik. Nee, maar het is een leuk gesprek. En we praten altijd, tot zolang we leven, over deze dingen gewoon door. Maar ik hoop dat mensen er ook iets aan hebben gehad aan ons gesprek.
Ja, dat zou helemaal leuk zijn. Ja. Ja.
Nou ja,
mensen die in ieder geval hebben gereageerd, die hebben allemaal laten weten dat zij er in ieder geval iets aan hebben gehad, want ze luisteren nog steeds. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, nou, ik heb er ook zeker iets aan gehad. Dat heb ik ook al wel gezegd. Dat ik in ieder geval jouw wereld wat beter begrijp en ook wat jij dan bedoelt als jij het over spiritualiteit hebt en de termen die je gebruikt en... waar dat bij jou vandaan komt, dat vind ik heel leuk. En ik realiseer me ook dat hoe zeer ik misschien wel zou willen om jou daarin te veranderen. Dat ik denk, god, als je dat nou anders zou verwoorden, dan zouden er nog meer mensen zijn die je daarmee zou kunnen bereiken. Maar dat heb ik dus ook geleerd. Dat is ook helemaal niet spiritueel, dus dat moet ik helemaal niet willen. Dus dat ga ik ook niet proberen. Maar ik trek dan maar even de conclusie dat spiritualiteit over mij gaat en dat ik op zoek moet naar mijn goede weg. En dat ik dan...
Ja, precies. Maar je hoeft gelukkig niet, je moet in je eentje. Dat is altijd zo mooi. Met een weg ga je, je gaat zelf, maar dan gaan anderen ook altijd met je mee. En die zijn ook voorgegaan ook al. Op die weg.
Ja.
Dat is ook wel altijd wel een groeit om je te realiseren. Je bent niet de enige.
Nee.
Maar daar kwam je achter. Dat jij niet de enige was.
Nee, dat klopt. Ja. Ja. Als jullie dit nou luisteren thuis en je denkt... Hey, maar ik mis nog dit onderwerp. Of willen jullie het toch nog eens hierover hebben? Deze serie is klaar. Maar zoals je hoort, wij zijn denk ik nog niet uitgepraat. Het is niet zo dat we volgende week weer aan een nieuwe serie beginnen. Maar... Als jullie nou ook nog met onderwerpen komen waarvan je zegt... Nou, daar moet je het echt nog eens over hebben.
Zeker.
Dan gaan we dat misschien nog wel doen. En dat kan gewoon door ons een berichtje te sturen. Persoonlijk, privé of via onze podcast naar e-mailadres podcast.spiritualiteit@gmail.com. Dat blijven we leuk vinden als mensen dat doen. Nou, dit was hem dan echt.
Ja hoor.
Dankjewel.
Bedankt.
Bedankt papa, zeg ik nu
graag
maar eventjes.
Graag gedaan, Miek.
En bedankt iedereen voor het luisteren.
En jij ook bedankt, ja.
En hebben we het door?
Steeds meer. Maar nog niet helemaal volgens mij.
Nee, dat is misschien
maar
het
is
ook,
dat is, precies, dat is maar goed.
Want anders zijn we verlicht en dan hoeven
zijn
we
er
helemaal
en dan zijn we
niks meer.
Dan
doen.
Zijn we er al, ja.
Ja. Nou, mooi.
Mooi.
We hebben het alleen niet gehad over afhankelijkheid.
Oh nee.
Maar dat is misschien dan... de tijd is wel een beetje lang. Dus
het is
niet erg om iets te bewaren nog.
Tuurlijk,
voor.
Dat is helemaal niets. Nee.
Ja, en ik had het ook nog wel... Maar dat had ik ook nog opgeschreven. Wat ik ook nog wel interessant vind is de hele deugdenleer.
Oh ja.
Ja, daar hebben we het ook echt niet... Dat vind ik, dat hebben we ook niet echt dat in een treuren besproken. Maar
maar dat hoort bij de oefeningen.
Ja. Maar goed, dit zijn, daar hebben we nog materiaal om, wie weet, nog een andere keer,
dat
je
kunnen
weet
we altijd
niet,
kijken.
Om nog zelf door te praten.
Nog een coda komt er dan nog een keer.
Ja, precies.